Een bijzondere avond. En ja, voor mijn gevoel heb ik een iets ander afwijkend woord ten opzichte van andere avonden als deze. En maar goed, we gaan horen wat de Heer heeft gaat zeggen. Het gaat natuurlijk wel over het avondmaal. Dat snapt u wel. Hij kreeg een tekst uit Johannes 14 vers 6. En daar zegt Jezus op een gegeven moment tegen een van de discipelen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En vooral dat laatste stukje. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Vanaf het moment dat Adam een hap nam van die verboden vrucht, toen was de scheiding tussen God en de mens een feit. De zondeval was een feit. We waren voorgoed gescheiden van God. De zegeningen hielden als het ware op en de mens kon eigenlijk niet meer tot God komen. Er was een grote kloof ontstaan tussen God en de mensen. En als God geen genadeplan had gehad, geen verlossingsplan had gehad, dan waren we nu nog steeds erg ongelukkig geweest, denk ik. Ik kan me mij niet voorstellen hoe de wereld eruit zou hebben gezien als God geen verlossingsplan had gehad. Als hij geen plan van genade had gehad. Dan waren we verstoken gebleven van zijn liefde. Dan hadden we geen bescherming gehad, geen rust gehad in ons hart. Dan was de mens zijn gang gegaan. En ik denk dat dat erg desastreus was geweest. Als ik gewoon kijk naar de wereld van vandaag, dan zie je eigenlijk gewoon, ja, de rommel en de rotzooi en de chaos toenemen. En hoe zou het zijn geweest als er geen Jezus was geweest die naar de aarde was gekomen? Hoe zou het zijn geweest als er geen genade was geweest van God, die boze een beetje op afstand had gehouden? Als de boze helemaal zijn gang had kunnen gaan in deze wereld. Maar gelukkig, God had een verlossingsplan. Hij had een plan van genade. En ik dacht, ja, waarom is dat nou? Waarom heeft God nou dat verlossingsplan? Waarom is hij zo genadig? En ik vulde in eerste instantie in, omdat God liefde is. Hij houdt van ons. Maar voordat ik hier naartoe kwam, zei God, nee, ik ben trouw. Ik ben trouw aan mijn belofte, ik ben trouw aan mijn schepping, ik ben trouw aan jullie. En daarom, niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Dat plan van God bestond uit zijn Zoon Jezus Christus, die naar de wereld zou komen om ons te verlossen, om ons te redden. En ik wil met jullie een stukje delen uit Genesis 28 en dan vers 10. En daar staat Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Heb je het allemaal? Ik lees het gewoon voor, dus u mag luisteren. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte en zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik heb gedaan wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort naar de hemel. Als David dit meemaakt, dan is hij op de vlucht. Hij is, u kent het verhaal allemaal van Jacob en van Esau. En er is heel wat mis in het gezinnetje van Isaac en Rebecca. Er is voorkeur voor de een. Rebecca houdt van Jacob. En Isaac die heeft een voorkeur voor Isaac, voor Esau. Want staat er dan, hij hield van wildbraad. Esau was onverschillig ten opzichte van het eerstgeboorterecht. Hij was het jager geweest, had honger gehad, had het eerstgeboorterecht verkocht aan Jacob voor een bord soep. En hij had dus eigenlijk recht op dat eerstgeboorterecht en op de zegen van de eerstgeborene. Maar Esau wil daar niks van weten. En uiteindelijk gaat Isaac Esau zegenen. Hij wil hem de zegen van de eerstgeborene geven. En Rebecca hoort dat. Hé, dat kan niet. En ze verzinnen eigenlijk een list om Isaac eigenlijk als ware te bedonderen. Om zo het eerstgeboorterecht en de zegen mee te geven aan Jacob. Dus als je dat dan zo hoort. De ene kant de onverschilligheid van Esau. De andere kant de voorkeur van Isaac voor Esau, omdat hij dus dat wildbraad wel lekker vond. De andere kant de voorkeur van Rebecca voor Jacob. En dan vraag ik mij af, werd er wel gepraat in dat gezin? Werd er gesproken in dat gezin over deze dingen? Er stond ook nog dat Esau zijn ouders kwelde door vreemde vrouwen te nemen. Er was dus van alles aan de hand. En uiteindelijk komt dat de moment van de zegen, dat Isaac Esau wil zegenen met het eerste woord, met de eerste geboortezegen. En dan verzint Rebecca een list om die geboortezegen, of die zegen van Isaac, naar Jacob te laten gaan. En eigenlijk had Jacob daar wel recht op, want hij had het normaal gekocht, zou je kunnen zeggen. Het was wel voor een bord soep, maar het was een deal, toch? Maar hij gebruikte een list. Hij bedroog eigenlijk zijn vader door zich voor te doen als Esau. Dus de chaos was compleet. En toen Esau erachter kwam, dan had hij zoiets van, nou, als mijn vader dadelijk gestorven is, dan vermoord ik Jacob. Zo waren de verhoudingen in dat gezin. En Rebecca hoorde dat en die zegt tegen Jacob, je moet weg, want Esau wil jou vermoorden. Nou, dat was nou de situatie van het gezinnetje van Isaac en Rebecca. Jacob moest vluchten. Het was een grote puinhoop geworden. En allemaal, eigenlijk is de diepte reden daarvan, de zonde, de ongehoorzaamheid. Wil ik drinken? Ik heb wel een beetje droge mond. Dankjewel. Het was dus een puinhoop. En in die omstandigheden, Jacob is op de vlucht, dan komt hij op een eenzame plaats, helemaal alleen, verlaten. En dan krijgt hij een droom. En in die droom zag hij een ladder, waarvan de top de hemel raakte en de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En die ladder is een beeld van Jezus. Het mooie was, ondanks de puinhoop en ondanks het feit dat eigenlijk zowel Esau als Rebecca, als Isaac en Jacob, niemand had eigenlijk de genade van God verdiend, en Jacob ook niet, maar ondanks dat alles plant God daar een ladder in de situatie. En die ladder is Christus. Dat is Jezus. Jezus, de verbinding tussen de mens en tussen God. En je ziet daar eigenlijk een beeld van een ladder die op de aarde staat, waarin Jezus wordt afgebeeld als iemand, als een mens, een mensenzoon. Een mens van vlees en bloed zoals wij, verbonden met de aarde, maar ook Gods Zoon, die tot in de hemel reikt. Hij reikt tot in de hemel. Hij is de verbinding tussen de mens en God. En midden in die omstandigheden, in die rare omstandigheden, vervelende omstandigheden, plant God daar een ladder. Hij plant Jezus. De hoop op redding. Jezus is de hoop voor ons. Onze redding. Onze verlosser. Hij is de weg. de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Amen. Amen. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En het mooie is dat God, ondanks de omstandigheden, ondanks het feit dat Jacob het niet had verdiend, zegt hij tegen hem: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Waar had hij het aan verdiend? God is trouw. Wat hij belooft, dat doet hij. Hij heeft beloofd aan Abraham dat hij het zal doen. En hij gaat met Jacob verder. En dan zegt hij verder, hij herhaalt de belofte aan Abraham: uw nageslacht zal talrijk zijn als de stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En nageslacht wijst ook op Jezus. En dan gaat hij persoonlijk verder tot Jacob en dan zegt hij: ik ben met u. Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. Ik zal u terugbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik heb gedaan wat ik tot u gesproken heb. Met andere woorden, het lag niet aan Abraham, of aan Jacob, het lag aan God. God was trouw, God is trouw. En wat onze omstandigheden ook zijn, vandaag, op dit moment, wij mogen weten, God is trouw. God is trouw in Jezus. Jezus is de weg en de waarheid en het leven. De weg. De weg is aangekondigd. Als we kijken naar het Nieuwe Testament alleen al, hebben we verschillende plaatsen waarin Jezus wordt aangekondigd als de redder van de wereld. Als degene die ons redt van onze zonden. Kijk naar Maria, hoe de geboorte was, zich afspeelde. Kijk naar het feit dat het Jozef een droom kreeg van God. En je dacht, ja, Maria zwanger, kan ik dan met haar trouwen? En dan laat God in zijn droom zien aan Jacob, of aan Jozef, laat zien: trouw maar gerust met haar, ze is zwanger van de Heilige Geest. Bijzonder toch? En dan zegt hij, je moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van de zonde. Dan komt Jezus in de tempel waar hij wordt opgedragen. En dan komen ze Simeon tegen. Een profeet. En God had Simeon laten zien. Hij was een rechtvaardig man. Van: jij zult nog meemaken dat de redder van deze wereld geboren wordt. Jij zult hem nog zien. En als dan Jezus in de tempel komt, dan komt er één groot loflied. Want Simeon herkent hem als zijn redder. Als de verwachte Messias. En zo gaat het door. De weg is aangekondigd. En dan, als Jezus dan wat ouder wordt, dan komt hij bij Johannes terecht. En hij komt daar onder het gehoor van Johannes. Hij laat zich daar dopen. En dan zegt Johannes: zie daar het Lam Gods, wat de zonde van de wereld zal wegnemen. Ook daar weer een heenwijzing naar Jezus als het Lam van God. En dan gaat Jezus met de bediening. Hij gaat verder, hij gaat het land in, hij gaat spreken. Hij gaat met mensen om. En dan staat er in Johannes 1, vers 29, ik wil even gauw erbij pakken. Johannes 1, vers 14. Daar staat dan: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En in Handelingen 10, vers 37 tot 39 staat, heel samengevat, de werken van Jezus. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gesproken heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren. Hij genas hen, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een kruis te hangen. Alle zegeningen tijdens het leven van Jezus kwamen door hem, omdat hij wandelde met de Vader. De mensen stonden versteld van zijn onderwijs, over zijn optreden. Hij was met ontferming bewogen. En zijn optreden ging gepaard met genezing en bevrijding. Hoe hij omging met mensen, dat viel op. Vooral zondaars en mensen die niet in tel waren, die zocht Jezus op. Kijk naar Zacchaeus. Of kijk hoe hij omging met de overspelige vrouw, of met de Samaritaanse vrouw. Of hoe hij de weduwe haar zoon teruggaf die dood die was gestorven. Zelfs de natuur moest hem gehoorzamen. En zelfs er waren zoveel wonderen en tekenen, je kunt eigenlijk niet zeggen van dat mensen de weg niet kenden. Hij was de weg. Hij liet zien dat hij de weg was. En mensen waren overtuigd van het feit dat hij eigenlijk de weg was. Heel veel mensen waren daarvan overtuigd. De weg werd zichtbaar hoe langer en hoe meer het Jezus wandelde onder de mensen. En Jezus zei, kom naar mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan zou je verwachten, als dat dan zo duidelijk is, dat mensen dan zo blij zijn met Jezus en met het wonder en teken die hij deed, en dat de mensen zo blij met hem waren, dat dan iedereen hem wel zou omarmen. Je zou verwachten dat hij eigenlijk op handen gedragen zou gaan worden. Want hij was aangekondigd als de weg, als de redder en de verlosser. Hij handelde op die manier. En dat is gewoon, door heel de Bijbel heen kun je dat zien. En toch was er geen feestelijke opening van de weg. Als wij hier een weg in Nederland bouwen, en het is een hele belangrijke snelweg of weg, dan zie je heel vaak, dan komen daar allerlei hoogwaardigheidsbekleders, de koningin komt langs, de ministers komen langs, de burgemeester komt langs, de commissaris van de koningin soms. En de weg wordt dan feestelijk geopend met een lintje. En dan als voordat dan de weg in gebruik wordt genomen, dan klimt men dat lint door en dan gaat het feest beginnen. Fanfare gaat over de weg, er wordt een glaasje geheven. Dat is bij een belangrijke weg hierop in Nederland. Maar Jezus is de weg. En mensen moesten niks van hem hebben. Helemaal niks. Eigenlijk hadden ze zoiets van, nou, hij moet weg. En mensen begonnen te schreeuwen, weg met hem, aan het kruis met hem. Aan het kruis met hem. En zo gebeurde het. Zo gebeurde het. De weg werd niet ingewijd door een lintje door te knippen. Er was geen feestelijke opening. Mensen waren tegen hem. Alle tegenstanders waren verzameld rondom Jezus. Geen feest, maar een executie. Hij werd gevangen genomen, bespot, bespuugd, vernederd, gegezeld. Hij kreeg een doornenkroon en tenslotte werd hij gekruisigd. En toen dachten ze, daar zijn we mooi vanaf. Ze dachten, die weg wordt niet geopend. Maar ze waren een beetje onwetend over wat God wilde doen. Door de kruising van Jezus werd de weg juist voltooid en geopend. In Johannes 19 staat, omdat hij wist dat alles nu volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, zei hij, ik heb dorst. En er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Het is volbracht. Op dat moment was de weg open. Open voor ieder mens. Ieder mens die tot God kon, werd aanvaard, kon gered worden. En ieder kind van God op dat moment kon weer omgang hebben met God. Omdat Jezus de weg was. Is. En hij had de weg geopend. En het mooie was, de Vader zelf knipte het lintje door. Hij scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. God bevestigde het feit dat de weg geopend was. Hij verklaarde de weg voor open. En de weg is open. En vandaag vieren we het feit dat de weg geopend is in Jezus Christus. Alle zegeningen lopen via Hem, via Zijn Zoon, via de Heer Jezus Christus. Al onze gebeden gaan omhoog via die ladder, via Jezus. En de zegeningen dalen neer via Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En de weg is open voor ons allemaal. En we hebben allemaal vrijmoedigheid om tot God te naderen. Allemaal. Zoals we hier zitten. En als u niet gered bent, u mag vrij tot God gaan. En zeggen van: Heer, ik aanvaard u als mijn redder en verlosser. Niemand zal worden afgewezen. En als we kinderen van God zijn, dan kunnen we aanspraak maken op de belofte die God heeft gedaan in Jezus. En God zegt: ik ben met u, al de dagen. Ik ben met u. Ik zal u niet verlaten. En ik voorzie in al uw nood. Dat zegt Jezus. Er werd een ladder geplaatst in de omstandigheden van Jacob. Een ladder van hoop. En wat onze omstandigheden ook zijn, onze hoop is Jezus. Amen. Tot zover.